Onderweg, jaargang 2, nummer 4, 20 februari 2016. Presentatie Marie van de Beukel van Berkum. Inhoudsopgave. Het thema deze keer is knokken met het Oude Testament, God en geweld. Artikel 1, thema Knagende Vragen, door Pieter Kleingeld. Artikel 2, mededeling. Artikel 3, in beeld, Marten Buis. Artikel 4, praktijklokaal. As woensdag en 40 dagen tijd. Theater in dienst van het evangelie. Hoe lees je de Bijbel? Zingen over liefde. Artikel 5, thema, opinie. Verlegen met geweld in de Bijbel, door Koert van Bekkum. Artikel 6, thema, interview. Jezus leert ons het Oude Testament te begrijpen, door Arie Kok. Artikel 7, redactioneel. Ad de Boer, volg mij. Artikel 8, thema, reportage. God schaamt zich niet voor gewelddadige bevrijders, door Pieter Kleingeld. Artikel 9, nieuws. Artikel 10, geloofspraktijk. Voor de duivel niet bang? 1, door Peter Hommes. Artikel 11, woordzoeker. Middelaar zijn in deze wereld, door Almatine Lene. Artikel 12, column. Verhuizen, door Joost Smit. Artikel 13, missionair. Luister naar de verhalen, door Anko Ausoren. Artikel 14, stimulans. Artikel 15, jeugdwerk. Zoeken naar verbinding met Blind Dates, nummer 4, door Monique Mol. Artikel 16, wandelen met God. God ervaren in onkruid, door Hans-Jan Rozenbrand. Artikel 17, column, geuzennaam, door Roel Kuiper. Rechten, deze gesproken uitgave is uitsluitend bestemd voor eigen gebruik door mensen met een leesbeperking. Deze uitgave is geproduceerd door de CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden. Alle auteursrechten op deze gesproken uitgave berusten bij de CBB. Kopiëren, uitlenen of doorverkopen aan anderen is niet toegestaan. Colofon. Redactieadres: Het Hazenveld 1151, postcode 3862, Xantippe Anna, Nijkerk. Telefoonnummer 033-750-6787. E-mail: redactie@onderwegonline.nl. Met vragen over deze gesproken uitgave kunt u terecht bij de CBB. Postbus 131, postcode 3850, Anna Cornelis Ermelo. Telefoonnummer 0341-5654-99. E-mail info@cbb.nl. Annotatie: Onderweg maakt thematische nummers rond persoonlijk geloof, gemeente zijn en samenleving, uitgewerkt in een diversiteit aan journalistieke vormen. De betekenis voor de rol van de plaatselijke gemeente zijn dominante uitgangspunten van de artikelen. Naast themaartikelen bevatten de nummers vaste rubrieken rond de ontwikkelingen in en tussen de NGK en GKV, jeugdwerk, missionair kerk zijn en geestelijk leven. De gesproken versie van Onderweg verschijnt 24 keer per jaar. Een abonnement kost €17 per jaar. Deze uitgave heeft één niveau. U kunt navigeren op artikel. Artikel 1, thema, God en geweld. Knagende vragen, door Pieter Kleingeld. Toen stuurde de Heer giftige slangen op de Israëlieten af die hen beten, zodat velen van hen stierven. Nummer 21, vers 6. In 2003 maakte ik een preek over nummer 12 in het kader van mijn beroepbaarstelling als predikant. Mensen mochten na afloop allerlei vragen stellen. Niemand vroeg waarom de Heer die vele mensen liet sterven. Er was ook niemand die twijfels uitte over God of het Oude Testament. Ik zou die preek vandaag niet meer kunnen houden. Want hoe zit dat met God en geweld? Die vraag wordt steeds actueler door interviews op televisie, filmpjes op YouTube en de gebeurtenissen in het Midden-Oosten, die soms veel gelijkenis vertonen met Bijbelse tijden. Daar komt bij dat veel antwoorden die we zo'n 10 jaar geleden gaven, nu ontoereikend zijn. Ze helpen christenen alleen maar verder in de verdediging. Sommigen lopen zelfs het risico dat hun geloof langzamerhand uitholt. Simpelweg omdat de twijfel blijft knagen. Is dit wel een goede God? Het is goed om lang naar Bijbelteksten te luisteren. Maar soms is lang luisteren te vergelijken met steeds geavanceerder en dieper boren op een plek waar simpelweg geen water te vinden is. Anders gezegd, we hebben bekende, maar ook nieuwe en nog oudere antwoorden nodig. Antwoorden die ons aanspreken en die recht doen aan het grote verhaal van de Bijbel. We hebben manieren van Bijbellezen nodig die deze verhalen vanuit een positieve insteek kunnen vertellen, zonder die voortdurende noodzaak van verdediging. Natuurlijk, een nummer van onderweg kan dat niet allemaal bieden, maar ik hoop dat we een begin kunnen maken. Artikel 2, mededeling. Wisseling van de wacht. Sinds de start van onderweg vormden Ad de Boer en Henk Hoksbergen samen de hoofdredactie. Henk heeft echter aangegeven dat hij tot zijn spijt het hoofdredacteurschap niet langer kan combineren met het predikantswerk in zijn nieuwe gemeente, de GKV Putten. Dat spijt ook ons in hoge mate. We zijn Henk dankbaar voor zijn betrokkenheid bij en inzet voor onderweg sinds eind 2014 en we wensen hem sterkte bij en zegen op zijn werk in Putten. Als bestuur en redactie zijn we blij dat we snel in de ontstane vacature hebben kunnen voorzien. Leendert de Jong, 63, lid van de GKV Amersfoort Hoogland, treedt per 1 maart aanstaande toe tot de hoofdredactie van Onderweg. Daar zijn we blij mee, niet het minst vanwege zijn grote bladenervaring als hoofdredacteur van onder meer Eva, Visie en Uitdaging en als directeur-uitgever bij Inspired Media. Leendert heeft de totstandkoming van Onderweg vanuit opbouw en de reformatie als adviseur begeleid en heeft sindsdien ook diverse bijdragen aan het blad geleverd. Onder meer vanuit zijn werk als directeur van Zendtijd voor Kerken kent hij de NGK. En recent was hij lid van de klankbordgroep van de commissie Ambt en Homoseksualiteit in de NGK. Het verheugt ons dat Leendert zijn gaven wil inzetten in de hoofdredactie van Onderweg. We wensen hem in die functie een zegenrijke tijd. Ale Sierksma, voorzitter bestuur, Ad de Boer, hoofdredacteur. Artikel 3. In beeld Marten Buys. Leeftijd 33 jaar. Woonplaats Krimpen aan de IJssel. Kerkelijke gemeente Samenwerkingsgemeente Alexanderpolder in Rotterdam, CGK, NGK. Gezinsomstandigheden, getrouwd. 3 kinderen, Lucas 8, Fenne 5 en Micha 4. Werk, directeur van een scheepswerf. Een 156 jaar oud familiebedrijf. Op wat voor manier heeft jouw geloof je leven veranderd? Met name in mijn kijk op wat echt belangrijk is. Ik ben ondernemer en probeer natuurlijk ons bedrijf gezond te houden. Maar dat kan op 2 manieren. Zoveel mogelijk geld verdienen, met elk al dan niet toegestaan middel, of zaken doen op een sociale manier. Het gaat niet alleen om geld verdienen, nog meer winst en omzet, nog meer personeel. Ik krijg alles van God, mijn gezondheid, het personeel waar ik verantwoordelijk voor ben. Ik wil op zo'n manier zaken doen dat ik God kan eren met mijn talenten. Het geloof heeft me in die zin veranderd dat mijn eerste prioriteit is hoe ik God kan dienen in mijn werk en in mijn gezin. Zonder mijn geloof zouden die prioriteiten absoluut anders liggen. Welke Bijbeltekst is jou het meest dierbaar en waarom? 1 Timotheüs 4, vers 12. Sta niemand toe dat hij vanwege je jeugdige leeftijd op je neerkijkt, maar wees voor de gelovigen een voorbeeld in wat je zegt, in je levenswijze, in liefde, geloof en zuiverheid. Deze tekst sprak me jaren geleden, rond mijn 19e, bijzonder aan en is me altijd bijgebleven. Leeftijd is geen issue voor God. Hij kan en wil iedereen gebruiken, zoals hij dat ook met Timotheus deed. Deze tekst gaf me vroeger in geestelijk opzicht moed. Tegenwoordig pas ik dit, misschien niet helemaal terecht, ook toe in het zakelijke leven, als ik me jong voel in de onderhandelingen met meer ervaren mannen. Wat doe je om gelukkig te zijn? Tijd met mijn gezin doorbrengen. Werken, dat geeft me ontzettend veel voldoening. Tijd in mijn kerkelijke gemeente doorbrengen. Tijd met God doorbrengen. Ik kan enorm genieten van het stoeien met mijn kinderen en tijd doorbrengen met mijn vrouw. Geluk zit niet in materiële dingen, maar voornamelijk in liefde naar God en naar elkaar. En ik merk dat wanneer je dichter bij God leeft, dit doorwerkt in alle aspecten van je leven. Wat is je mooiste ervaring in de kerk? Mooiste of spannendste? Dat ligt voor mij dicht bij elkaar. Ik denk toch wel de eerste keer dat ik avondmaal vierde nadat ik belijdenis had gedaan. Dat was in de PKN-gemeente waarvan ik lid was in mijn jeugd. Welke uitspraak van Jezus is jou het meest dierbaar? Matteüs 10, vers 32. Iedereen die mij zal erkennen bij de mensen, zal ik ook erkennen bij mijn Vader in de hemel. Welk gerecht raad je iedereen aan? Ik ben een echte Bourgondier en vind bijna alles lekker. Toch staat bovenaan wel een vis hors d'oeuvre, een salade met verschillende soorten vis, zoals zalm, paling, garnalen. Heerlijk! Met welk gedeelte uit de Bijbel heb je moeite? De slachtingen die het volk Israël in het Oude Testament moest uitvoeren, in naam van God, kan ik moeilijk begrijpen. Dat complete gezinnen en volken moesten worden vermoord, vind ik tragisch en lastig te rijmen met een liefdevolle God. Eerlijk gezegd denk ik daar niet te diep over na, omdat ik van mezelf weet dat ik daarin vastloop. Wat is de mooiste film die je ooit gezien hebt? Braveheart, een film over de eerste onafhankelijkheidsoorlog van Schotland met Mel Gibson in de hoofdrol. Wel bloederig, maar geweldig acteerwerk. Met name de speech van William Wallace, gespeeld door Mel Gibson, voordat de strijd losbarst, geeft me kippenvel. Artikel 4, praktijklokaal. Als woensdag en 40 dagen tijd. Op 10 februari 2016 was het weer zover. As woensdag. Oorspronkelijk alleen in gebruik bij Rooms-Katholieken, die op As woensdag naar de kerk gaan om op hun voorhoofd een askruisje te ontvangen. Na het carnaval begint immers de vastentijd, maar ook gereformeerde kerken hanteren steeds meer de aanduiding As woensdag. Overigens zonder daaraan voorafgaand carnaval te vieren. Soms wordt er bewust aansluiting gezocht bij de Rooms-Katholieke parochie ter plaatse. In Ommen bestaat een interkerkelijke werkgroep rondom Pasen, waar dominee Harry de Hulu, GKV, lid van is. De werkgroep nodigt uit voor een dienst in de gereformeerde kerk, PKN, waarin er gelegenheid is om een askruisje te ontvangen. Het askruisje vertelt ons: gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren. In as zien we de vergankelijkheid van het leven. Maar as staat ook voor leven dat door vuur gelouterd is, door het bloed van Christus, aldus de werkgroep. Ook de 40 dagen tijd zelf krijgt steeds meer aandacht binnen de kerken. De NGK Doorn maakt gebruik van de 40 dagen kalender van Tier. Het bijzondere daaraan is dat hij doorloopt tot na Pasen. Het accent valt op de gebeurtenissen in de Paasweek en op Jezus' laatste week op aarde. Via Twitter en e-mail worden de gemeenteleden in Doorn op de hoogte gehouden van de activiteiten. Het materiaal kan besproken worden in de kleine groepen binnen de gemeente. In de stille week zijn er dagelijks bidstonden. Ook GKV De Morgenster in Leeuwarden gebruikt de Tierkalender. In de gebed tussen zondagse diensten over donker, 21 februari, en licht, Pasen, 27 maart, zijn er tal van activiteiten, zoals een workshop waarin gemeenteleden samen een houten kruis maken voor in huis en een groot kruis voor in de kerk. Een filosofisch café om te luisteren naar en te praten over teksten van filosofen en theologen over het thema donker licht. Van ellende naar verlossing. Een stiltewandeling. Een filmavond voor jongeren. Een speciale bijbelclub over Palmpasen. En in de stille weken uitvoering van de Marcuspassie. Andere gemeenten beleggen in de 40 dagen tijd een reeks vesperdiensten, elke week één. In de GKV Heemse is er in deze week een aandacht voor de leefstijl in de praktijk, met als thema Volg mij. De werkgroep meldt daarover. De 40 dagen tijd is een tijd van bekering. Stilstaan bij wat God in Jezus voor ons heeft gedaan en nadenken over wat ons in ons dagelijkse drukke leven van hem af kan houden. Binnen de GKV Barendrecht doen ze het weer anders. Daar is elke week een liturgisch bloemstuk te zien. Ze maken gebruik van een boekje daarover, uitgegeven door de PKN. In de NGK IJsselmuiden presenteert dominee Sjaak Maliepaard de 7 kruiswoorden aan de hand van schilderijen van hemzelf. En in de GKV Leek kunnen vrouwen meedoen aan speciale wandeltochten in het kader van de 40 dagen tijd. Webtips: www.steun.liturgie.gkv.nl kalender.tier.nl. Theater in dienst van het evangelie. In Enschede nodigen de mensen uit voor een avond rond Pasen. De theatergroep Mighty Impulse brengt op 23 maart in samenwerking met de Duitse groep Artbeat in een uur durend programma het Paasevangelie tot leven. Het verhaal van vrijheid. Dat gebeurt in het kader van XI, een beweging die kerken ondersteunt om Christus te laten zien in de stad Enschede. Ook de NGK en de GKV doen mee met XI. Wat kunnen mensen verwachten? Met drama, meme en dans worden een visuele voorstelling gegeven van de levensveranderende geschiedenis van Passie en Pasen. Mighty Impulse doet op zijn tournee ook Amstelveen aan. Daar zijn het 3 kerken die samen een paasevent organiseren. De Stadshartkerk, GKV, de NGK Amstelveen en de Evangelische Kama-gemeente. Er zijn op 22 maart 2 voorstellingen in het Keizer Karel College in Amstelveen. Inmiddels kunnen we niet meer om de Passion heen. De geschiedenis van het lijdensverhaal van Christus, vertolkt door bekenden uit de Nederlandse popmuziek. Amersfoort bereidt zich erop voor. In Groningen wordt als uitvloeisel van de Passion in 2014 een Passion Week georganiseerd door christelijke studentenverenigingen. Maar die zoeken het niet zozeer in liedjes als wel in woorden. Er zijn lunchtalks en elke avond in de stille week zijn er praatjes waar mensen op kunnen reageren. Ook is er een debatavond tussen een christen en een atheïst. Webtips: www.paaseventamstelveen.nl www.mightyimpulse.com/paastour. Hoe lees je de Bijbel? Opvallend veel kerken houden zich in deze maanden bezig met de manier waarop de oude woorden uit de Bijbel vandaag naar ons toekomen. De Lichtboog in Houten, NGK, biedt een cursus aan voor beginnende Bijbellezers, waarbij het vooral gaat om de aanpak. Hoe begin je? Waar begin je? Is er een bepaalde manier van Bijbellezen die je verder helpt? Doelgroep hierbij zijn onder meer mensen die de Alpha-cursus gevolgd hebben. De NGK Kampen doet het op een andere manier, als uitwerking van het jaarthema Gift, Growing in Faith Together. In het kader daarvan zijn er onder andere workshops over meditatief Bijbellezen. De GKV Stadskanaal houdt 3 themadiensten over het lezen van de Bijbel. In het kader van de klassikale samenwerking rond leerdiensten gaat dominee Biewinga van Mussel daarin voor. In de GKV Ede Noord organiseert de vereniging Schrift en Belijdenis in samenwerking met predikant Henk van Hemmen een serie avonden over Bijbellezen. Ze gebruiken in Ede als uitgangspunt het boekje Oog voor Eigenheid, een deel uit de bezinningsreeks van de Theologische Universiteit van Kampen. In de uitnodiging wordt gezinspeeld op de diversiteit binnen de kerken rond het thema hermeneutiek. Hoe lees je de Bijbel en hoe leg je die uit? Van heel andere aard is de training Bijbellezen die dominee Gert-Jan Oosterhuis in de GKV Zoetermeer aanbiedt. Die is gericht op mensen die in de kerkdienst de schriftlezing verzorgen. Daarbij komen heel andere dingen aan de orde. In de uitnodiging is het zo geformuleerd: hoe bereid je je voor? Hoe spreek je voldoende verstaanbaar? Hoe zorg je dat de tekst als geheel begrepen wordt? En hoe zorg je ervoor dat de sfeer in het tekstgedeelte op de hoorders wordt overgebracht? Zingen over liefde. De GKV Buitenpost maakte op een slimme manier gebruik van Valentijnsdag door de sing-in van die zondag in het teken van de liefde te zetten. Onder leiding van de band Narrow Road werden veel liefdesliederen gezongen ter ere van onze God. De NGK van Doetinchem organiseerde op 14 februari in de Heilige Geestkerk een Songs of Praise met het thema All You Need Is Love. Er werden allerlei liederen gezongen over de liefde en dominee Michael de Kreek gaf een toelichting op het thema. Ook de Kids Praise van de NGK De Ontmoeting in Barneveld, voorganger GKV'er Jetse Baas, sloot deze zondag met het thema Jouw grootste liefde aan bij Valentijnsdag. Artikel 5, thema, opinie, verlegen met geweld in de Bijbel. Door Koert van Beckum, GKV. Hij is universitair docent Oude Testament aan de TU in Kampen. Buiten, maar ook binnen de kerk, worden Bijbelteksten vol geweld meer en meer als een struikelblok ervaren. Veel mensen denken dat de Bijbel net zo gewelddadig is als de teksten van religieuze extremisten die de wereld met angst vervullen. De meeste gelovigen zijn het daar hardgrondig mee oneens. Maar dat neemt het probleem niet weg. Kun je verhalen vol geweld nog wel aan tafel lezen? Wat kun je erover zeggen? Een verkenning van 5 antwoorden. De Bijbelse oorlogsverhalen zijn spannend. Als je ze voor het eerst hoort, zit je op het puntje van je stoel. Zou Abraham zijn neef Lot uit de handen van de koningen uit het oosten weten te bevrijden? Genesis 14. Houdt Mozes het vol om zijn handen omhoog te houden, zodat Amalek verslagen wordt? Exodus 17. En geweldig toch, hoe die muren van Jericho vallen? Jozua 6. Toch hebben dit soort verhalen ook een achterkant. Door de massamoorden in het voormalige Joegoslavië en in Rwanda hebben woorden als genocide en etnische zuivering een nieuwe actualiteit gekregen. En na 11 september 2001 komt religieus gemotiveerd geweld vooral van de kant van de extremistische moslims in golven over ons heen. Op televisie, in kranten en asielzoekerscentra kijken wanhopige gezichten ons aan. Het is allemaal heel dubbel. Oorlogen en conflicten komen in hun keiharde realiteit meer op ons af dan in de tijd van de Koude Oorlog. En we lijken in West-Europa meer in de greep van de angst te leven dan 40 jaar geleden, terwijl er toen veel meer slachtoffers vielen door terreur. Tegelijk hebben we veel last van het egocentrisme dat de westerse welvaartsstaat eigen is. Geestelijke waarden zijn gedevalueerd. Er is grote aarzeling om onze jongens in te zetten in conflicten ver weg. En het is veel minder vanzelfsprekend geworden om bepaalde waarden tot bloedens toe te verdedigen. Geweld is in alle tijden even verschrikkelijk. Maar wie leeft in een wereld waarin je elke dag beroofd, verkracht of vermoord kunt worden, zoals in het Israël van vroeger of het Afghanistan van vandaag, is blijer met beschermend tegen geweld dan wij. Voor ons zijn vrede en veiligheid betrekkelijk vanzelfsprekend. Het is alsof we allergisch zijn geworden voor alle gebruik van wapens. Dezelfde God? Tegen deze achtergrond komen veel Bijbelteksten hard en meedogenloos over. U hebt in uw strijd tegen de zonde uw leven nog niet op het spel gezet, zegt Hebreeën 12 vers 4. Die toon slaan we in de kerk niet gauw meer aan. Groeien vanuit je nieuwe identiteit in Christus klinkt een stuk prettiger. We verdoezelen niet meer dat het verhaal over de schanddaad in Gibea in de Bijbel staat, Rechters 19. Maar met het lezen groeit ook de aversie. En moesten Ananias en Safira echt sterven? Handelingen 5. Is David niet nodeloos wreed als hij na een overwinning op Moab willekeurig gekozen gevangenen ombrengt? 2 Samuel 8, vers 2. En waarom zwelgt koning Jehu, die Gods oordeel moest uitvoeren, zo in geweld? 2 Koningen 10. Doet Jozua niet aan etnische zuivering en genocide, en dat nog wel in opdracht van God? Is deze God dezelfde God als die we in het Nieuwe Testament leren kennen in Jezus Christus? 5 antwoorden. Wie het wel eens over deze vragen heeft, weet dat het zelden lukt om antwoorden te vinden die in alle opzichten bevredigen. Niet alleen tegenover anderen, maar ook tegenover onszelf. Want ook ons eigen gemoed protesteert. Hoe leg je dit aan je kleine kinderen of aan je tieners uit? En wat zeg je tegen die ouderen die de kerk vooral is gaan zien als een plek waar je je kritische vragen maar beter niet kunt stellen? Ter introductie op het thema geweld in de Bijbel verken ik 5 antwoorden die vaak worden gegeven. Antwoord 1. Zo is de God die zich heeft laten kennen in Jezus niet. Een eerste reactie bij het lezen over geweld in het Oude Testament is de gedachte dat God gelukkig nu niet meer zo is. In Jezus laat God zich toch kennen als de God van liefde? De Amerikaanse theoloog Eric Seibert heeft een boek geschreven waarin hij deze gedachte uitwerkt. Het lastige van dit antwoord is dat de kerk al heel vroeg, in de strijd met Marcion in de 2e eeuw na Christus, de gedachte heeft afgewezen dat er een kwade God van het Oude Testament en een liefdevolle God van het Nieuwe Testament is. In heel de Bijbel laat God zich kennen als een God die lief heeft, bevrijdt en zonde vergeeft, desnoods met gebruik van geweld. De goede Heer laat zich in het Oude Testament al kennen, net zoals God in het Nieuwe Testament nog steeds een verterend vuur is. Hebreeën 12, vers 29. Gods goedheid komt op de meest ultieme manier tot uitdrukking in Jezus Christus, die het oordeel over de zonde op zich neemt en aan het einde van de geschiedenis goed en kwaad definitief van elkaar zal scheiden. De kwade machten worden gestraft en het bloed van Christus' martelaren wordt gewroken. Openbaringen 19, vers 2. Tegelijk is er wel verschil tussen het Oude en Nieuwe Testament. Na de opstanding van Jezus gaat het heil uit naar alle volken. De volken die volgens de psalmen worden onderworpen zijn niet langer niet-Israëlieten, maar machten en schepselen die zich tegen Gods goedheid in Jezus blijven verzetten. Verder laten de apocalyptische hoofdstukken van het Oude Testament, Daniël en Zacharia, zien dat niet mensen, maar alleen God alles kan rechtzetten. Hem komt de wraak toe, Romeinen 12, vers 19. En dat heeft enorme gevolgen. Christenen moeten hun vijanden lief hebben. Bij de verkondiging van het evangelie mogen nooit wapens worden gebruikt. Gods rijk komt niet door kracht of geweld, maar door de geest. Zacharias 4, 2 Korintiërs 10, vers 4. Er zijn altijd al christenen geweest die dat te weinig of helemaal niet hebben begrepen, zoals blijkt uit de gewapende kerstening van de Saksen door Karel de Grote, de kruistochten en het geweld van het verzetsleger van de Heer in Oeganda. Desondanks hoort het niet door kracht, noch door geweld, bij de kern van het evangelie. Juist vervolgde christenen laten dat vaak zien. De liefde voor de vijand, zelfs tot in de dood, kan de spiraal van geweld doorbreken. Antwoord 2. Het lijkt verschrikkelijk, maar omdat God het wil, is het dat niet. Een concentratie op het evangelie lost het probleem bij het bijbellezen niet altijd op. Er zijn passages, zoals die over de zondvloed en de vernietiging van de Kanaanieten, die grote vragen oproepen. Moest dit echt zo? In zijn commentaar op Jozua laat de reformator Johannes Calvijn zich kennen als een bijbeluitlegger die oog heeft voor dit probleem. Er is geen twijfel over dat het doden van vrouwen en ook kinderen verschrikkelijk is, stelt hij. Maar nu God zelf dit middel na eeuwen van verdraagzaamheid gebruikt om Kanaan van zonden te reinigen, past Bijbellezers slechts één reactie: eerbiedige aanvaarding. Het betreft immers een bevel van God. Het hemelse gericht is volgens Calvijn in geen enkel opzicht aan ons oordeel onderworpen. Sommigen zullen zich in dit klassieke antwoord herkennen, terwijl anderen het juist hardvochtig vinden. Het is belangrijk hier twee dingen bij te denken. Een leerpunt in dit antwoord is het enorme respect voor God en voor de schrift dat eruit spreekt. Calvijn werd jong weduwnaar en verloor zijn enig kind. Hij wist waarover hij het had. Maar zijn diepe overtuiging dat de Heer een God is die veel groter is dan wij kunnen bedenken en die het verdient om te worden vereerd, maakt dat hij zijn hand op de mond legt. God is oneindig groot en de zonde is verschrikkelijk. Het gevaar van dit antwoord is dat God willekeurig dreigt te worden. Het gebeurt omdat God het wil. Maar hoe weten we of het ook goed is? Het idee dat we verantwoording aan God schuldig zijn, mag dan in onze cultuur te veel ontbreken? Maar aversie tegen geweld en respect voor de integriteit van het individu zijn ook vruchten van het christelijke geloof. In die zin gaat dit antwoord wel erg snel. Kan er niet meer worden gezegd? Antwoord 3. Liever lang luisteren. In de gereformeerde traditie is de betekenis van iedere Bijbeltekst belangrijk. Ze hebben allemaal een eigen boodschap die erom vraagt serieus genomen te worden. Wat moeten we dan met de geweldpassages? De Apeldoornse oud-testamenticus Erik Peels en anderen proberen meer te zeggen vanuit het motto: liever lang luisteren. Zie God en geweld in het Oude Testament en de serie ongemakkelijke teksten. Dit antwoord vraagt veel van de Bijbellezer. Maar het loont inderdaad om nog eens heel goed naar allerlei Bijbelpassages te kijken. Zo laat het geweld tegen vrouwen in rechters juist zien hoe diep God een van God vervreemde samenleving kan zinken. En de wet in Deuteronomium 21, vers 10 tot 14, die de Vlaamse schrijver Dimitri Verhulst in Bloedboek leest als een uitnodiging om krijgsgevangen vrouwen te verkrachten, leert bij nadere studie juist dat de Bijbelse oorlogswetten de Geneefse conventie waren van het oude nabije Oosten. De wet voorkwam dat zo'n gevangen vrouw ook nog eens haar eer, bescherming en toekomst zou kwijtraken. Alles behalve een ideale situatie, maar wel een hele stap vooruit. En de lastigste passages dan, zoals de verovering van het land Kanaan? Dat blijft heel moeilijk. Wel zeggen die teksten dat God heel lang geduld had, dat het ging om Gods verkiezende liefde en een eenmalig moment in de geschiedenis, niet om etnische zuivering. De toewijding aan de Heer staat immers centraal. Rahab en de Gibeonieten kunnen daardoor bij God horen, terwijl Achan wordt gestraft. Het blijft heel moeilijk te begrijpen, maar je kunt het geen genocide noemen. Want het is niet zo dat een bepaalde bevolkingsgroep alleen vanwege de afkomst wordt gedood. Antwoord 4. De cultuur van toen spreekt ook een woordje mee. Nu zijn er geleerden zoals Chris Wright in De God die ik niet begrijp, die toch nog een stapje verder willen komen, door te spreken over de cultuur van toen, waar God deels op inspeelt. Maakt God vuile handen door aan te sluiten bij de barbaarse samenleving van toen? Deze denkrichting is, zo vindt ook Wright zelf, niet zonder risico. Anders dan in het oude nabije Oosten spreekt het Oude Testament heel hoog van de mens. Die is verantwoordelijk en daarom aanspreekbaar op zonde. Het gaat om echte zonde, echte verantwoordelijkheid en echt geweld. Tegelijk is het natuurlijk wel zo dat God spreekt in de taal van toen. De mensen moeten het wel kunnen begrijpen. Moeilijke, maar ook fascinerende gedachten over deze enorme betrokkenheid van God zijn te vinden in een boek van de hervormde theoloog Cornelis Heiko Miskotte. Als de goden zwijgen. Hierin werkt hij uit wat voor de kerk de winst is van het Oude Testament. Juist ook van datgene wat in onze ogen primitief, wraakgierig en inhumaan is. Al nadenkend komt Miskotte uiteindelijk uit bij Jezus. Volgens hem laat het menselijke van het Oude Testament, ook als de Heer zich in zijn toorn openbaart als een brullende leeuw of loerende beer, iets zien van de kwetsbaarheid van zijn naam. God maakt zichzelf bekend en gaat zo de cultuur in dat iets daarvan zichtbaar wordt van wat hij later in de menswording van zijn zoon laat zien. Zijn enorme betrokkenheid op de schepping, zelfs zo dat hij het oordeel over zonde en kwaad op zichzelf laat. Nu past het inderdaad bij het Oude Testament dat God zich met zijn openbaring in zekere zin ook kwetsbaar opstelt. Zie ook Lucas 20, vers 9 tot 18. Deze nadruk op de eigen liefdevolle aard van Gods weerbarstigheid is daarom waardevol. Tegelijk is een antwoord vanuit de aardsheid van God niet zonder risico's. Bij Calvijn doemde de vraag op of God wel goed is. Hier dreigen God en de geschiedenis zo met elkaar te worden vereenzelvigd, dat hij niet meer in volle zin heer van de geschiedenis is. Antwoord 5. Ik eerbiedig Gods woord, maar voel verlegenheid, ook met mezelf. Alle antwoorden leiden samen tot een vijfde antwoord, dat vooral onszelf relativeert. Veel gelovigen ontvangen de Bijbel graag als woord van God. Maar het valt in onze cultuur soms zwaar om Gods woede in de Bijbel te begrijpen. Het besef ontbreekt bijna dat zonde niet alleen kwaad is tegen medeschepselen, maar dat er ook iemand is die het verdient te worden geëerd. Wie hierover nadenkt en stilstaat bij zijn aversie tegen de Bijbelpassages waarin God straft en mensen dat ook accepteren, voelt verlegenheid. Verlegenheid om uit te leggen wat dat Bijbelgedeelte betekent, maar ook verlegenheid met zichzelf. Wat zegt het over onze leefwereld en over mezelf dat ik dit niet aanvoel? God zal het bloed van de martelaren wreken, zegt het boek Openbaring. Is dat niet vreselijk? Maar ik ben nooit heel erg vervolgd. Hoe zou ik die Bijbeltekst lezen als ik mijn vijanden heb liefgehad, maar er ook echt wat valt recht te zetten? Het is misschien goed als we deze verlegenheid niet al te snel proberen op te lossen. Het is onderdeel van de manier waarop we in onze westerse wereld de schrift lezen. Dat is iets waarmee we moeten leren omgaan, onder meer in contact met christenen uit andere culturen. Webtips. Sam Jansen en Erik Piels hebben in het blad Wapenveld een artikelenreeks geschreven over geweld in het Oude Testament. Zoek op wapenveldonline.nl/zoeken naar Sam Jansen en Erik Piels. De serie werd in de nummers 5 en 6 van jaargang 56 en nummer 1 van jaargang 57 geplaatst. Leestips. H.G.L. Peels, God en geweld in het Oude Testament, Apeldoorn, TU 2007. Christopher J.H. Wright, De God die ik niet begrijp, Barneveld, Vuurbaak, 2010. Hetty Lalleman, redactie, Ongemakkelijke teksten van het Oude Testament, Amsterdam, Buiten en Schipperheijn, 2014. Hetty Lalleman, Is dit onze Vader? Waarom ik van de God van het Oude Testament houd. Amsterdam, Arkmedia, 2014. Artikel 6, thema, interview. Jezus leert ons het Oude Testament te begrijpen, door Arie Kok. Lid van Kruispunt Vathorst CGK NGK PKN. Hij is zelfstandig schrijver, journalist, adviseur en uitgever. Samer Younan over Syrië, geweld en de Bijbel. Op zijn 21ste vlucht Samer Younan uit Syrië. In een gevangenis begint hij de Bijbel te lezen. Nu is hij 37, getrouwd met Betty en theoloog en evangelist onder Arabisch sprekenden in Amersfoort en Kampen. Leest Samer de Bijbel anders dan Nederlanders als het gaat om geweldsteksten? Toen Samer uit Syrië vertrok, was de vader van Assad nog aan de macht. 10 jaar na zijn vertrek was het een ontwikkeld en welvarend land met veel ruimte voor de burgers. Er was internet en het gemiddelde inkomen was 3 keer zo hoog als voorheen. Toen kwam de oorlog en werd alles anders. Onderhuids broedde het al lang. De radicale moslimbroederschap pleegde begin jaren 80 veel aanslagen. Op school moesten wij elke week een gelofte afleggen. Ik zal helpen de moslimbroederschap te vernietigen, vertelt Samer. Je denkt er niet bij na, je doet het gewoon. Maar onbewust werkt het wel door. Wat je zaait, zul je oogsten. En dat is wat we nu zien. Waarom ben je vertrokken uit Syrië? Onder meer omdat ik in dienst moest en dat betekent 2,5 jaar vernedering. Je moet dingen doen waar je niet echt in gelooft. Tijdens een introductiemaand kregen we het bevel een paal die in de grond stond om te duwen, wat helemaal niet kon. Je werd uitgelachen en voor niets gestraft. Je moest gehard worden om het regime van Assad te dienen. Ik voelde daar niets voor en ben gevlucht. Was je toen al christen? Ik hoorde bij de katholieken, maar geloofde niet in God. Naar de kerk ging ik alleen voor de gezelligheid. Tijdens mijn vlucht kwam ik in Oostenrijk in de gevangenis terecht. Daar was in de recreatiezaal maar 1 Arabisch boek, een Bijbel. Ik begon erin te lezen. Het raakte mijn hart heel diep. Ik heb hem meegenomen naar mijn cel, gestolen dus, en de hele avond doorgelezen. Toen leerde ik God als vader kennen. Welke rol hebben christenen in het Syrische conflict? Ze zijn sowieso tegen geweld, maar moeten wel in dienst. Sommigen gaan bijvoorbeeld om tegen IS te vechten. Anderen vluchten. Christenen zijn meer voor het Assad-regime dan voor de oppositie. Er was altijd best veel ruimte voor christenen. Nu is er voor niemand vrijheid. Moest je erg wennen in Nederland? Ik kan me niet herinneren dat ik het er erg moeilijk mee had. Ik vind het hier gewoon veel beter dan in Syrië. Je mag denken wat je wilt en er is minder sociale controle. Dat is ook nodig om te kunnen kiezen wat je gelooft. God heeft mensen vrij geschapen. We mogen in vrijheid hem zoeken. De mens wordt wel makkelijk slaaf van zijn ego. Echte vrijheid is dat je de ander zoekt. Als je voor jezelf kiest, zul je uiteindelijk niet gelukkig worden. Had je geen moeite met het individualisme in Nederland? Dat wordt hier wel steeds sterker. Hoe minder we in de stijl van Christus leven, hoe meer er van de stijl van de duivel zichtbaar wordt. Die zocht zichzelf en hij zei tegen Adam, als je van die boom eet, word je net als God. Toch zie je hier dat politici kijken naar wat er leeft onder de bevolking. Ze denken aan het land en aan de burgers. Daar zit ook wel veel ik in, maar het is een groot verschil met Syrië. Daar denken ze dat je eeuwig op de troon kunt zitten. Je hebt een bachelor theologie gedaan in Kampen. Las jij als Syriër de Bijbel anders dan je medestudenten? De gevoelens, taal en cultuur lagen voor mij waarschijnlijk wat dichterbij. En sommige zinnen of uitdrukkingen in de Bijbel zijn echt Oosters. Die zijn voor mij heel logisch. Bijvoorbeeld als David tegen de hoge priester zegt, geef mij de broden. Dat is gebiedende wijs. Maar hij was toch geen koning, zeggen westerlingen dan. Ik denk, als hij dat zegt, dan speelt hij nog niet de baas. Het is in mijn cultuur heel normaal om iemand zo te benaderen. In een interview citeerde je je zus, die zei, vroeger sloeg hij me, nu bidt hij voor me. Is geweld zo normaal in Syrië? In onze cultuur is een mens heel goedkoop geworden. Daardoor ga je makkelijker doden. We zijn harder opgevoed op school, thuis, in het leger. Als in Nederland een kind geslagen wordt, kan hij scheef groeien op school en in de maatschappij. Slaan hoort er hier niet bij. Maar bij ons werden alle kinderen geslagen. Dat hoorde gewoon bij het kind zijn. Het zit in de maatschappij. Zo ontwikkel je een olifantenhuid. Een taakstraf doet je dan niet zoveel. Zou je in Nederland in dienst gaan, stel dat je daarvoor opgeroepen zou worden? Dat zou ik nooit willen doen. Ik kan het me niet voorstellen. Dat is helemaal tegen mijn geloof. Als Jezus zegt dat je je vijanden moet liefhebben, dan kan ik ze niet vermoorden. Nederlandse F-16's bombarderen Syrië. Wat doet dat met je? Ik ben niet zo met politiek bezig. Zoals het allemaal gaat, ik vind het vreemd. Er worden veel politieke spelletjes gespeeld. De hele wereld lijkt tegen IS te vechten. Maar waarom bestaan ze dan nog? Wat stellen ze nu voor? Hoe komen ze aan geld en wapens? IS is een pion op het schaakbord van de macht in het Midden-Oosten. Sommige machten hebben er belang bij dat de situatie instabiel blijft. Dat is ook logisch. Als de ander zwak is, ben jij machtig. In hoeverre zie je de islam als een gewelddadige godsdienst? Westerse leiders hebben na een aanslag de neiging om te zeggen: het is ongelooflijk wat hier gebeurt, maar het komt niet door de islam. Ik vind dat naïef. Het is gewoon dom. Je kunt beter niets zeggen dan dat. Laat zo'n oordeel maar over aan de leiders van de islam, de grote theologen. Hoe kun je zeggen dat is de islam niet, terwijl je geen moslim of islamtheoloog bent? Het is alsof je een verdacht pakketje aan je kinderen geeft en zegt: er zit geen explosief in. Daar help je moslims niet mee, maar je landgenoten ook niet. Je moet dat pakket heel grondig onderzoeken voordat je je kinderen ermee laat spelen. Er zijn toch ook veel vreedzame moslims? Die zijn er zeker. Ik ontmoet veel moslims die een vreedzame islam willen. Het kan toch ook niet anders in deze tijd? Ze proberen er iets van te maken. Maar een vreedzame islam bestaat volgens mij niet. De grond van hun geloof is rijp voor geweld. Als je goed volgens de islam wilt leven, dan kun je niet normaal naar christenen, joden en ongelovigen kijken. Als je niet tegen hen wilt strijden, dan heb je je hart niet gevolgd. Het probleem is dat hier gebruik gemaakt wordt van vertalingen van de Koran. Daarin worden veel woorden afgezwakt. Iedereen die zegt dat Jezus de Zoon van God is, is volgens de Koran kafir, en dat kun je vertalen met ketter. Het is een sterk woord voor iets heel ergs. Maar in vertalingen wordt daar vaak het woord ongelovige gebruikt, en dat is echt te zacht uitgedrukt. Als er staat sla je vrouw, dan wordt dat vertaald met tuchtigen. En als Mohammed ten strijde trekt in zijn heilige oorlogen, waar veel doden bij gevallen zijn, heet dat openingen. Maar dat waren echte oorlogen waarin veel Joden en christenen vermoord zijn. IS doet dat op dezelfde manier. Wij gaan Raqqa openen. In de Bijbel staan ook geweldsteksten, met name in het Oude Testament. Hoe lees jij die? De Bijbel bestaat uit het Oude en het Nieuwe Testament. Dat betekent dat het boek zich ontwikkeld heeft. Wat Mohammed is voor de islam, is Jezus voor de christenen. Zijn leven is onze wet. Hij is ons voorbeeld, ook als het gaat om geweld. Je kunt niet zeggen: in het Oude Testament staat dat we geweld moeten plegen tegen vijanden, zonder daar vervolgens Jezus bij te betrekken. Jezus leert ons een andere, vreedzame weg. Hij leert ons het Oude Testament te begrijpen. Je kunt je afvragen waarom deze versen in de Bijbel staan. Ja, het lijkt net of het een andere God is. Toch zie ik dat anders. In de Bijbel is geweld een oordeel over de zonde. Er is geen gebod om geweld te plegen of te moorden. In de Tora staat: het oordeel over de zonde is de dood. Maar God is degene die dat toepast. Je kunt het vergelijken met iemand die borstkanker heeft. Zij zal alles doen om te genezen. Dus als de tumor eenmaal gevonden is en er niets meer te redden valt, dan moet de borst verwijderd worden. God doet dat bij Noach pas na 120 jaar. Als hij zijn oordeel toepast, dan is dat alleen als er geen redding meer mogelijk is. Mensen hebben hun vrijheid dan zo gebruikt dat ze ook echt niets meer willen van God. Abraham bidt God of hij Sodom en Gomorra wil redden als er 50 gelovigen zijn, of 40 of 30. Maar er is naast Lot en zijn familie niemand meer. Anders had hij de steden gespaard. God belooft aan Abraham: jouw nakomelingen zullen dit land beërven, maar niet nu. Het duurde nog 400 jaar. De schuld van de Amorieten was nog niet volgemaakt. De borst kon nog niet worden weggehaald. Hoe neem je moslims die uit een geweldscultuur komen mee in het verhaal van Jezus? God vraagt het volk Israël om de zonde uit te roeien, maar daar slagen ze niet in. Op dat moment komt Jezus en hij zegt: jullie hebben gefaald om het oordeel over de zonde uit te voeren en de zonde uit te roeien, de borst te verwijderen. Ik zal dat op me nemen. Christus heeft bevestigd dat de straf op de zonde de dood is. Dat deed hij op het moment dat de hele wereld onder die straf stond. Eigenlijk moest iedereen uitgeroeid worden. Dus ik, Samer, kan nooit iemand doden omdat hij een zondaar is. Ik ben zelf veroordeeld tot die dood. Christus heeft dat oordeel op zich genomen door de kruisdood. Daarmee is de zonde veroordeeld en verwijderd. En hij heeft niet alleen maar de borst verwijderd, zoals een arts zou doen, maar ook een nieuwe gegeven. Christus geeft ons een nieuw leven als wij met onze dood bij hem komen. Niemand kan met een vinger naar een ander wijzen om hem te willen doden. Ik kan nooit zeggen: het staat in het Oude Testament, zo moet ik dat doen. Dan veroordeel ik mezelf. Zo leg ik dat uit aan moslims. Je komt elke dag in aanraking met nieuwe vluchtelingen. Hoe kijk je daarnaar? Het is vreselijk wat er gebeurt. We zijn allemaal mensen. Voor mij als christen is het geen vraag of ik moet helpen, maar wel hoe. Mensen hebben veel meer nodig dan een vergunning en een huis. De westerse samenleving staat haaks op de wereld waaruit ze komen. Ze weten nauwelijks hoe ze met vrijheid moeten omgaan. Daarom wil ik verder gaan en ook aan hun persoonlijkheid werken. Jezus is hierin mijn voorbeeld. Artikel 7, redactioneel. Volg mij. Door Ad de Boer, hoofdredacteur van Onderweg. De Verandering is ons favoriete EO-programma op de zaterdagavond. Elke keer raakt het me hoe God mensen bekeert en hun leven op de kop zet. God verandert mensen, zo heette het programma bij de start in 1984. Er was veel kritiek op. Het zou zalvend, voorspelbaar, altijd van de kroeg naar de kerk en met zijn appel om voor Jezus te kiezen vooral remonstrant zijn. Want alleen God kon een mens bekeren. Overigens wisten alle geïnterviewden: als het aan mezelf had gelegen, was ik nog steeds aan de drugs of de drank. Mijn bekering was echt Gods werk. Maar ze vertelden ook: zonder die dringende oproep om te breken met mijn oude leven en mijn hart aan Jezus te geven, had ik nog steeds in de goot gelegen, mijn vrouw bedrogen of mijn vader gehaat. Anno 2016 vertelt de Verandering nog steeds indringende verhalen van mannen en vrouwen die ingingen op die oproep en andere mensen werden. Toen ze mij vroeg om Jezus aan te nemen als mijn verlosser en Heer, kon ik niet anders dan bij het kruis op mijn knieën gaan. Dat was het beste moment in mijn leven, vertelde iemand recent. In een wereld die vooral van Gods afwezigheid spreekt, komen die getuigenissen van Gods ingrijpen mijn ongeloof te hulp. Klinkt die oproep om voor het eerst of opnieuw je heil bij Jezus Christus te zoeken en te breken met je oude leven genoeg in de kerk? Of zijn onze kerkdiensten en kringgesprekken veilig en vrijblijvend? Een appel doen op mensen is zo nodig. Maak nu de keus. Laat je met God verzoenen. 50 jaar geleden zei dominee Van der Brink in de zondagmiddagdienst van de GKV Amsterdam-West, midden in de preek: wie zijn hart nog niet aan Jezus heeft gegeven, moet dat vandaag nog doen. Dat had ik nog nooit gehoord. Het sloeg in als een bom en het werd het begin van de bekering van een twijfelende student. God verandert mensen, ook kerkmensen. Dat is niet alleen evangelisch, maar ook gereformeerd. Laat in 2016 Jezus oproep klinken: sta op, laat je oude leven achter je en volg mij. Kom, nu is de tijd. Artikel 8, thema, reportage. God schaamt zich niet voor gewelddadige bevrijders, door Pieter Kleingeld. Hij is predikant van de NGK Oegstgeest en redacteur van Onderweg. Ehud en de moord op Eglon. Ehud zei: ik heb voor u een boodschap van God. Toen de koning opstond van zijn troon, trok Ehud met zijn linkerhand het zwaard van zijn rechterheup en stak het in Eglons buik. De kling verdween tussen de vetkwabben, die zich daarna ook om het gevest sloten, want Ehud trok het zwaard niet terug. Rechters 3, vers 20 tot 22. Rechters staat vol geweld, list, moord, verkrachting en oorlog. Kun je er zonder pleisters plakken een liefdevolle God in ontdekken? De verhalen in Rechters vormen variaties op dezelfde neerwaartse spiraal. Zie Rechters 2 en het kader bij dit artikel. De neerwaartse spiraal uit Rechters is 1. Israël dient afgoden. 2. God levert Israël uit aan vijanden. 3. Israël roept om hulp. 4. God zendt een bijzondere redder. 5. Die Israël creatief bevrijdt. 6. Er is vrede, 1 of 2 generaties lang. Hoe verder je in Rechters leest, hoe lager je komt. Jefta eindigt niet met vrede, maar met burgeroorlog. En bij Simson ontbreekt zelfs de roep om hulp van het volk. Het boek eindigt met 2 gruwelijke verhalen die eenzelfde refrein hebben. Er was nog geen koning en ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen. Rechters roept een verlangen op naar een betere bevrijder en een beter volk. Volgens het laatste verhaal moeten we die koning niet uit Gibea, maar uit Bethlehem verwachten. Niet Saul, maar David dus. David begon zijn carrière, net als de leiders in Rechters, als een creatieve en eigenhandige bevrijder. Hij versloeg reus Goliath met enkel een slinger en een steen. Maar net als de meeste bevrijders in Rechters, blijkt ook David enige imperfecties te hebben. Hij is overspelig en hij is een moordenaar. Het verlangen naar een koning blijft dus openstaan. En ik zie dat vervuld in de zoon van David, Jezus Christus. Juist dat leverde mij bevrijding op bij het lezen van Rechters. In dit artikel licht ik de onderdelen van de spiraal toe, soms specifiek voor Ehud, soms wat algemener. 1. Israël dient afgoden. De verhalen in Rechters beginnen stevast met de vermelding dat Israël andere goden dient. Daarop volgt stap 2. God levert Israël uit aan haar vijanden. Bij Ehud gaat het om koning Eglon van Moab. 2. God levert Israël uit aan vijanden. Je kunt je afvragen waarom komen vijanden op Israël af. In Rechters 2 vind je diverse antwoorden. Ik wil echter nog een stap terug. Dit viel me op. God stuurt geen ziekte of hongersnood, maar vijanden. Dat is een belangrijk verschil. Anders dan ziekte of hongersnood zijn vijanden er al. God beschermt Israël vervolgens, maar Israël zegt: u hoeft ons niet te beschermen, wij hebben nieuwe, betere goden. Weet jullie het zeker, zegt God? Als ik jullie niet bescherm, zijn jullie aan die goden overgeleverd. Ja, we weten het zeker. Maar ik heb jullie verteld wat er dan gaat gebeuren. Ja, we weten het zeker. God dringt zijn liefde niet op. Hij respecteert hun keuze, hun vrijheid en hij laat los. Hij levert zijn volk uit aan de vijanden. Teleurgesteld, boos, ja, dat ook. Maar het is niet zijn geweld. 3. Israël roept om hulp. Israël roept de Heer uiteindelijk om hulp en de Heer luistert. Ik ben onder de indruk van de zelfkritiek van Israël. Zo diep waren we gezonken. We waren bedoeld priesters te zijn voor de wereld, licht in de duisternis, maar wij waren zelf net zo donker dat zelfs onze bevrijders... Ik ben ook onder de indruk dat God bij alle geweld geraakt blijft worden. God is geen mens die opgeeft, God blijkt liefdevol en trouw, God is goed. 4. God zendt een bijzondere redder. God zendt iemand om zijn volk te bevrijden. Een van die redders, Ehud, was afkomstig uit de stam Benjamin. Benjamin betekent zoon van de rechterhand, maar Ehud is linkshandig. In die tijd was dat een handicap, ook voor de strijd. Maar Ehuds zwakte zal zijn kracht worden. God zal juist door zijn zwakheid de grote slag slaan op weg naar bevrijding. Iets dergelijks zie ik bij vrijwel alle bevrijders en rechters en hoor er een eerste echo van Jezus in. 5. Die op creatieve wijze bevrijdt. Ehud moest Eglon schatting afdragen. Het is waarschijnlijk iets van graan geweest, want hij heeft dragers nodig om het te brengen. Wie zich afvraagt waar dat naartoe gaat, de vadsige koning Eglon weet er wel raad mee. Ehud maakt een kort, tweesnijdend zwaard. Omdat hij linkshandig is, verbergt hij het rechts op een andere plaats dan lijfwachten verwachten. Hij lijkt dus ongewapend. Slim van Ehud, minder slim van de bewakers. Dat hoort bij het verhaal. De vijand is niet zo snugger. Tegelijk lees ik hier creativiteit en dat is belangrijk. Geweld dat met geweld onderdrukt wordt, is geen vrede. Een redder die echt vrede wil brengen, moet geweld op een andere manier overwinnen. Bij veel bevrijders zie je, in al zijn voorlopigheid, iets van die creativiteit terug. Op de terugweg stuurt Ehud zijn dragers naar huis, maar zelf gaat hij terug naar koning Eglon. Ik heb een geheime boodschap voor u. Iedereen moet weg, gebaart de koning. Als de lijfwachten niet zo slim zijn, dan de koning van de lijfwachten nog minder. Hij is natuurlijk de overtreffende trap. Dan volgt de climax van het verhaal. Ehud gaat naar de koning en zegt, ik heb voor u een boodschap van God. Als de koning opstaat van zijn troon, trekt Ehud met zijn linkerhand het zwaard van zijn rechterheup en steekt het in Eglons buik. De kling verdwijnt tussen de vetkwabben, die zich daarna ook om het gevest sluiten, want Ehud trekt het zwaard niet terug. Het zou een scène uit de film van Quentin Tarantino kunnen zijn. Wraak en geweld, zo grafisch als het me kan. De vadsige naïviteit van koning Eglon wordt zijn dood. Gods genade voor ontoereikende bevrijders. Vindt God dit goed? Ehud presenteert zichzelf niet bepaald als bergreden christen. Toch zegt Ehud Gods boodschapper te zijn. Nu is niet iedereen in de Bijbel die dat zegt ook werkelijk Gods boodschapper. Er staat bij deze daad ook niet dat Gods geest over Ehud kwam. Maar we moeten niet te veel die kant op leunen. God redt Israël uit de neerwaartse spiraal door een opmerkelijke bevrijder en op een creatieve manier. Zo moeten we de verhalen volgens rechters lezen. Simson treedt later ook niet op in de stijl van de 10 geboden. Maar God gebruikt zijn mislukte huwelijk om hem op te zetten tegen de Filistijnen, zo staat er uitdrukkelijk. Dus laat ook in dit verhaal Gods betrokkenheid maar toe. Bovendien, de bevrijding is creatief genoeg. En Ehud haalt eigenhandig de overwinning. Wanneer hij bij zijn volksgenoten is aangekomen, zegt hij, volg mij, want de Heer heeft uw vijanden, de Moabieten, aan u uitgeleverd. Verlang je naar een overwinning zonder geweld? Dat versterkt volgens mij alleen maar die echo van Jezus. Al die imperfecte, gewelddadige bevrijders roepen een verlangen op naar hem. Jezus won als outcast, eigenhandig en creatief, door te verliezen aan het kruis. Tegelijkertijd schaamt God zich niet voor deze mensen. Hij laat ze in Hebreeën 11 naar Jezus verwijzen. Zou het kunnen dat onze moeite om hen te eren hierin zit dat wij zo'n bevoordeelde positie hebben? Wie van ons kijkt dagelijks in de ogen van fysiek kwaad? Misschien moeten we gaan praten met slachtoffers van vrouwenhandel, slachtoffers van mensenhandelaars en vluchtelingen. Dat is geen excuus voor grof geweld, maar voorkomt dat we in de lucht praten. Het helpt ons om bevrijders ondanks hun fouten te eren en genadig te zijn, zoals God dat is. Gods genade voor gewelddadige onderdrukkers. Ehud trok het zwaard niet terug en liep snel de kamer uit. De Statenvertaling schrijft, Ehud trok het zwaard niet terug en de drek ging eruit. Zijn darminhoud? De vertaling is wat onzeker, maar Tarantino zou trots zijn op die laatste vertaalkeuze. Koning Eglon wordt in elk geval te kakken gezet. De dienaren merken dat de deur op slot is en die geur. De gulzigheid van koning Eglon is zijn ondergang geworden. Even later verslaan de Israëlieten Eglons mensen. Dat blijken stuk voor stuk stevige, strijdbare mannen te zijn. Rechters 3, vers 29. Het woord voor stevig kun je ook vertalen met dik. Koning Eglon blijkt ook koning te zijn in dikheid. Koning Eglon staat voor schut en dat overkomt ook andere onderdrukkers. De vrouwenhater Sisera wordt vermoord door een vrouw. Andere vijanden verliezen doordat ze tegen elkaar gaan vechten. Dat roept de vraag op, waarom waren we eigenlijk bang? Het doet ook denken aan Kolossenzen 2, vers 15. God heeft zich ontdaan van de machten en krachten. Hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd. Is er wel genade voor onderdrukkers? In rechters niet. Maar hoeveel verschilde het lot van Jezus van dat van Eglon en Sisera? Jezus' dood was ook ontluisterend. Machteloos hing hij aan een kruis. Voorbijgangers zeiden, jij denkt anderen te kunnen redden? Red jezelf. Te schande stierf hij, naakt aan een kruis, aan de openbare weg. Jezus de rechtvaardige is gestorven om onrechtvaardigen bij God te brengen. 6. Er is vrede. 1 of 2 generaties lang. Dan komt er vrede, kortstondig en met verlangen naar meer. Rechters roept een verlangen op naar meer rust en een betere redder die nog creatiever bevrijdt. Die zie ik in Jezus. In Jezus hebben we een redder die een alternatief heeft voor gewelddadig ingrijpen. Jezus kan het geweld in rechters dragen, zoals hij ook de rest van de schuld van de wereld draagt. Artikel 9, nieuws. Erik de Boer aanvaardt ambt van hoogleraar. Met een oratie over de verstrooiing van de kerk in de 16e eeuw heeft Erik de Boer op 19 februari het ambt van hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Theologische Universiteit Kampen aanvaard. Artikel 27 van de Nederlandse geloofsbelijdenis typeert volgens de Boer de kerk niet zonder reden als verbreid en verstrooid over de hele wereld. Verstrooiing en ballingschap zijn kenmerkend voor de ontstaansgeschiedenis van de gereformeerde kerken in Nederland. Vluchtelingenstromen en vluchtelingen in ons midden kunnen de kerk volgens hem helpen om zich opnieuw bewust te worden van haar vreemdelingschap en van de daarmee verbonden flexibiliteit. De gereformeerde confessie zwijgt over een landelijk kerkverband en de organisatie daarvan, aldus de Boer. Welke kerkverbandelijke vorm de beste is, is een zaak van latere uitwerking en praktische ondervinding. De ervaring van kerk onder het kruis of in den vreemde kan naar zijn mening heilzame instabiliteit, lichtvoetigheid en bewegelijkheid aan het gereformeerde kerkverband geven. Ooit stelde de Boer voor om in één keer alle vrijgemaakte kerken op te heffen en collectief lid te worden van de CGK. Daar is het nooit van gekomen. Maar volgens de nieuwe hoogleraar maakt de lichtvoetigheid van het kerkverband het denkbaar dat we de breuk met de Nederlands gereformeerde kerken op die wijze helen. Dominee Janssens en NGK Utrecht beëindigen verbintenis. De NGK Regio Utrecht heeft het ontslag van dominee Mark Janssens door de NGK Utrecht goedgekeurd. Al heeft men geen afdoende redenen gevonden die het ontslag noodzakelijk maakten. De kerkenraad en Janssens zijn samen tot de conclusie gekomen dat het continueren van de verbintenis niet in het belang is van gemeente en predikant. Volgens de regio blijkt er onvoldoende vertrouwen tussen kerkenraad en predikant om samen verder te kunnen. De regio is blij dat Janssens predikant wil blijven. Acht hem in staat opnieuw vruchtbaar in een gemeente te werken en heeft hem dan ook beroepbaar gesteld in de NGK. De kerkenraad vindt dat Janssens met opgeheven hoofd afscheid moet kunnen nemen. Dit is gebeurd in een kerkdienst op 14 februari. Mark Janssens was sinds 2002 predikant in Utrecht. 3G-gemeente Deventer koopt kerkgebouw. De 3G-gemeente in Deventer, CGK, GKV en GK, heeft besloten de Maria Koninginkerk in de Marienburgstraat te kopen. Sinds de start van de gemeente in 2009 is men op zoek geweest naar een nieuwe eigen plek om samen te komen, ter vervanging van de schoolaula die nu gebruikt wordt. De plannen van de architecten Van Koten en Roest voorzien in een modern, transparant en licht paviljoen met verschillende zalen en een ontmoetingsruimte, dat op de plek komt waar nu de pastorie staat en dat aansluit op het monumentale kerkgebouw. Studiedag over invloed van autisme op liefdesrelaties. Het platform Autisme in de Kerk organiseert op 2 april in Amersfoort een studiedag over de invloed van autisme op liefdesrelaties. De dag is bedoeld voor echtparen en stellen van wie één van de partners autisme heeft en verder voor ambtsdragers, professionals en andere belangstellenden. Het platform Autisme in de Kerk wordt gevormd door Dit Koningskind, Helpende Handen, Op Weg met de Ander en SGJ Christelijke Jeugdzorg. Meer informatie en aanmelding www.opwegmetdeander.nl/studiedag. Symposium Kansen bij Krimp. Het praktijkcentrum organiseert op 18 maart, middag en avond, in het gebouw van de GKV Zwolle-Berkum, het symposium Kansen op Krimp. In lezingen, workshops, praktijkverhalen en gesprekken komen de problemen, uitdagingen en kansen waarvoor krimpende gemeenten komen te staan aan de orde. Met medewerking van de professor Henk de Roest, PTHU, en emeritus hoogleraar Mees te Velde, TUK. Meer informatie en aanmelding www.praktijkcentrum.org. Artikel 10 Geloofspraktijk. Voor de duivel niet bang, 1. Door Peter Hommes. Hij is predikant van de GKV Leerdam en redacteur van Onderweg. Onlangs is er een nieuwe website gekomen die mensen wil begeleiden bij het loslaten van hun geloof. Een van de dogma's die we zo snel mogelijk moeten losmaken is die van een duivel die op je loert en je verleidt. Maar kunnen we de duivel zo makkelijk tot fictie verklaren? In deel 1 van een tweeluik, de oorsprong van de duivel. Er zijn goede redenen om niet in de duivel te geloven. Geloof is immers overgave, vertrouwen, een verbond. Je mag geloven in Christus, die jouw identiteit gaat bepalen. Daarom zou het raar zijn om te geloven in de duivel. Want de duivel staat niet voor vertrouwen en liefde, maar voor wantrouwen en haat. In onze geloofsbelijdenis staat ook niets over de duivel, zo van: ik geloof in de duivel, de tegenstander van God. In de christelijke dogmatiek van Van der Brink en Van der Kooi wordt in dit verband treffend gesproken over de duivel als onpersoon. Hem erkennen als persoon gaat al te ver. De duivel depersonaliseert. Hij zorgt ervoor dat je identiteit wordt kapotgemaakt. Tegelijkertijd is het belangrijk om vast te houden aan het bestaan van de duivel. Hij wordt in de Bijbel beschreven als een macht waar je niet luchtig over moet doen. Indringer. De vraag waar de duivel vandaan komt ligt dicht aan tegen de vraag waar het kwaad vandaan komt. Is dat het noodlot, het natuurlijk gedrag van mensen? Is het onze schuld dat er kwaad is of kunnen we de schuld geven aan de duivel? Zonde is opstaan tegen God. Zonde is dat je niet voldoet aan hoe God je heeft bedoeld en gemaakt. Maar de Bijbel is duidelijk. Er was geen kwaad vanaf het begin. De schepping was goed en de relatie met God was open. Genesis 1 en 2 laten zien hoe mooi God de wereld maakte. In Genesis 3 duikt opeens een slang op, een indringer die alles verpest. Waar die slang vandaan komt, wordt niet verteld. Waarom het kwaad er komt, wordt ook niet duidelijk. Maar in de geschiedenis van de zondeval lijkt niet de slang, maar het handelen van de mens centraal te staan. Naar wie luister je? De slang of God? De mens kiest voor de leugen van de duivel, die vanaf het begin van de mensheid twijfel over God probeert te zaaien. Het is belangrijk om hierbij te zeggen dat de duivel nooit op dezelfde lijn heeft gestaan als God. De duivel heeft nooit dezelfde macht gehad. In films zijn goed en kwaad met elkaar in gevecht en is het einde spannend. Bij God en de duivel is het nooit een gelijke strijd geweest. Handtekening. In het Oude Testament komen we de duivel een paar keer tegen, maar niet meer dan schimmig en op de achtergrond. Hij is een soort aanklager van mensen bij God. Als engel doet hij bij God zijn zegje. Denk aan het boek Job, waarin Satan met God in gesprek gaat over Job en van God beperkte toestemming krijgt om lijden in Jobs leven te brengen. En denk aan Zacharia 3, waarin Satan bij de engel van de Heer staat en de hoge priester Jozua aanklaagt. De duivel lijkt in het Oude Testament dus vooral mensen tot zonde te verleiden om hen daarna in de hemel aan te klagen bij God. Kijk nou eens wat uw kinderen voor slechte dingen doen. Maar als Jezus op aarde komt om de mensen te gaan verlossen van de zonde, breekt de hel pas echt los. Dan verandert de duivel zijn tactieken. Het begint al bij de geboorte van Jezus. Herodes de Grote laat alle kinderen van 2 jaar en jonger in Bethlehem doden, om zo Jezus te kunnen vermoorden. Dood en verderf, daar staat de handtekening van Satan onder. Nadat Jezus is gedoopt door Johannes de Doper, wordt hij in de woestijn op de proef gesteld door de duivel. Hij probeert Jezus te verleiden om zichzelf te bewijzen door van stenen brood te maken, of te bewijzen dat de Bijbel echt waar is door van de tempel af te springen. Psalm 91 zegt toch dat je engelen je op handen zullen dragen? Tot slot probeert de duivel Jezus te verleiden om voor hem te buigen, door hem de heerschappij aan te bieden over alle koninkrijken van de wereld. Naar welke stem luister je? God of de duivel? Maar Jezus is wel sterk. Hij weerstaat de verleiding wel. Hij doet wat Adam en Eva en ons niet lukt. Woedend. Vanaf dit moment probeert de duivel het werk van Jezus te verzieken. Maar boze geesten die mensen ziek maken, weten al dat hun strijd verloren is zodra Jezus in de buurt komt. In Lucas 10 mogen de leerlingen in Jezus' naam op weg. Ze komen vol vreugde terug. Heer, zelfs de demonen onderwerpen zich aan ons bij het horen van uw naam. Jezus is sterker dan de duivel en de demonen, de helpers van de duivel. Maar de leerlingen moeten de duivel niet onderschatten. Jezus zegt tegen hen: ik heb Satan als een lichtflits uit de hemel zien vallen. Met andere woorden, de duivel is ingeslagen als een bliksem op aarde. Een ongekende lading, duistere energie, waar de leerlingen niet luchtig over moeten denken. Daarover gaat het ook in Openbaringen 12. Daar wordt in beeldtaal beschreven dat Jezus geboren wordt op aarde en dat de draak, de duivel, alles op alles zet om het kind dat geboren werd onschadelijk te maken. Maar God voorkomt dat en brengt Jezus weer in veiligheid. Daarna breekt er oorlog uit in de hemel. De duivel geeft zijn positie niet zomaar op. Tot dan toe was er nog toegang tot de hemel voor hem, om de kinderen van God aan te klagen. Maar nu stuit hij op het goddelijke leger onder aanvoering van Michaël. De draak en zijn engelen, de demonen, worden verslagen en op de aarde gegooid. Het is feest in de hemel, want daar kan de duivel niet meer komen. Maar wee de aarde en de zee, de duivel is naar jullie afgedaald. Hij is woedend. Het is niet gemakkelijk om dit precies in een tijdskader te plaatsen. In Openbaring 12 lijkt het te gaan over de hemelvaart van Jezus na zijn lijden en sterven. Daarna is de duivel op aarde geworpen. Maar Jezus noemt al eerder dat hij Satan als een lichtflits uit de hemel zag vallen. En ook daarvoor is de duivel al agressief aan het vechten op aarde tegen het werk van Jezus. Waar het echt om gaat is dat de duivel op aarde is gesmeten. De aarde, dat is nu zijn werkterrein. Artikel 11. Woordzoeker. Middelaar zijn in deze wereld. Door Almatine Lene. GKV. Ze is onderzoeker en predikant in Stellenbosch en docent dogmatiek aan de VIA Hogeschool in Zwolle. Jullie zijn een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters. 1 Petrus 2, vers 9. Een tijdje geleden kreeg ik de vraag of het wel klopt dat een man de priester van het gezin is. Verschillende christenen beweren dit. We vinden het echter nergens terug in de Bijbel. Wel dat iedereen geroepen is om priester te zijn. En dat is een bijzondere roeping waar veel over te zeggen valt. Als Petrus zegt dat de gemeente een koninkrijk van priesters is, verwijst hij onder meer terug naar Exodus 19, vers 6. God zegt daar tegen de Israëlieten dat ze priesters zijn, toegewijd aan God tot voorbeeld voor andere volken. Al snel bleek Israël een volk dat alles behalve heilig was en geen voorbeeld kon zijn. Na de zonde met het gouden kalf koos God alleen de mannen uit de stam Levi uit om de taak van priester op zich te nemen. Zij waren verantwoordelijk voor alles wat in de tempel gebeurde. De een regelde de eredienst en het offeren, een ander zorgde voor de muziek, de financiën of de catering. 1 Kronieken 23. Priesters waren aangesteld als middelaars tussen God en de mensen. Helaas bleek ook deze selecte groep de relatie tussen God en zijn schepselen niet te kunnen herstellen. De enige priester die dat kon was Jezus. Jezus' sterven veranderde alles radicaal. Heel Israël was weer heilig in Gods ogen en nu was ook de opdracht van Israëls middelaarschap vervuld. Christus was met het oog op de hele wereld gestorven. Daarom spreekt Petrus de gemeente aan als het uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters. Iedereen, Jood, Griek, zwart, blank, man, vrouw, is priester in Gods rijk. Zoals God het al had bedoeld in het Oude Testament. Moralistisch. Iedereen is dus geroepen om priester te zijn. Maar wat betekent dit voor ons? Hebben we dezelfde taken als de priesters destijds? Offeren heeft door Jezus een nieuwe betekenis gekregen. Petrus spreekt erover op een geestelijke manier. Aan het geven van je tijd of je geld gaat een geestelijk proces vooraf. Mag het koninkrijk van God jou wat kosten? In onze tijd gaat het vaak over wat we kunnen krijgen en wat we aan de kerk of aan ons christen zijn hebben. Voor ons als priesters is het echter de vraag wat we te bieden hebben. Dan gaat het niet om een moralistisch programma, zoals Stefan Paas terecht opmerkt, waarin Israël faalde, dat moet de kerk nu waarmaken, dicht bij God leven en een licht voor de wereld zijn. Het gaat om het verbonden zijn met de koningpriester. Het gaat om het aanbieden van Jezus in een gebroken wereld. Vluchtelingen. Priester zijn is niet slechts voor enkelen weggelegd. We zijn een koninkrijk van priesters. Het gaat niet om het individu, maar om de gemeenschap. Priesters hadden in de Bijbel verschillende taken, maar uiteindelijk draaide alles om het koninkrijk van God. Juist in deze tijd is het nodig dat we onze priesterlijke roeping verstaan. Christenen spelen op dit moment een priesterlijke rol door op een verantwoordelijke manier gastvrij te zijn voor vluchtelingen. Dat is ook een vorm van middelaar zijn. Hoop brengen, dienend en vriendelijk. Het gaat er niet om wie wat doet als man of vrouw, maar vooral dat we samen onze gezamenlijke roeping als priesters uitleven en daarin onze hoge priester volgen. Om over door te praten. Bespreek eens met andere christenen hoe zij hun roeping als priester zien. Als je getrouwd bent, hoe zien jullie elkaar als priesters in huwelijk en gezin? Pak een groot vel papier, zet er 3 grote cirkels op. Kerk, werk, school, gezin. Schrijf in elke cirkel hoe je daar invulling kunt geven aan je priesterschap. Kies daarna uit iedere cirkel 2 ideeën die je de komende week in de praktijk gaat brengen. Lees het boek van Stefan Paas, Vreemdelingen en Priesters, Christelijke Missie in een Postchristelijke Omgeving, Zoetermeer Boekencentrum 2015. Artikel 12, column, Verhuizen, door Joost Smit. Hij is predikant van de GKV Amersfoort-Vathorst. Met echtscheiding en de dood staat verhuizen met stip in de stress top 10. Logisch, je hele leven staat op zijn kop. Alles verandert, van de straat waar je woont tot de plek van je bed. Nu kun je daar verschillend mee omgaan. De een rijdt met slevensballast naar de stort en kiepert vrolijk vergeelde reformatiejaargangen in de papiercontainer. De ander stopt deze parafernalia eerbiedig in een doos en koestert zijn aardse schat. Zo is verhuizen een som van verlies en winst. Je raakt veel kwijt, maar krijgt er nieuwe impulsen voor terug. Denk aan de omgeving, de kansen om verborgen talenten uit de kast te halen. En vlak de bel aan potentiële nieuwe sociale contacten niet uit, waar Groningen nog een puntje aan kan zuigen. Als het een beetje meezit, eindigt de som in zwarte cijfers. In maart maakten wij deze som in Amersfoort-Vathorst. We verhuizen kerkelijk. Nee, we zijn niet op zoek naar gras dat groener lijkt bij de buren. We gaan als kerk van A naar B. A staat voor een naargeestige aula met geluiddempend plafond en plastic klapstoeltjes. Bestemming B is daarentegen een nagelnieuwe plek in het hart van Vathorst. We verhuizen niet alleen. Naast de kerk komen er ook nog twee zorgpartijen en een kinderdagverblijf onder hetzelfde dak. Stel je voor, 950 mensen die straks op één plek samenleven. Starters met hun eerste kind, ouderen met Alzheimer en alles wat daartussenin zit. Hoe pakt deze som uit? Als ik mij op de minnen bezin, denk ik aan de ongedwongenheid. Ondanks de DDR-uitstraling was de school wel de plek waar je koffie meenam naar je zitplaats en gebedspunten deelde met je buren. Maar dat kan wel mee in een doos. En dan de plussen. Zoveel variatie in alle kwetsbaarheid. Is dat niet de gestalte van het lichaam van Christus? Bij deze verhuizing moet van alles gebeuren en veel zal in het honderd lopen. Maar van de som ga ik genieten. Artikel 13, missionair. Luister naar de verhalen, door Anko Aussoren. De kerk is in de wereld gezonden, 2. In het eerste artikel deelden we enkele conclusies met de betrekking tot de leergemeenschap. Kerk 2021, zie onderweg nummer 3. In dit tweede artikel willen we vertellen hoe we deelnemende groepen geholpen hebben bij het opzetten van missionaire en of diaconale activiteiten in de eigen gemeente. Het blijkt vaak lastig om gemeentebrede missionaire of diaconale activiteiten op te zetten. Daarbij stelden wij de vraag of we misschien te weinig compassie hebben voor de mensen waar Jezus ons naartoe zond. Dat kan inderdaad het geval zijn, maar het is goed hier wat meer over te zeggen. We merkten ook dat het soms niet lukt, ondanks een echt verlangen en de juiste visie, doelen, strategie en planning. Misschien is het de vraag of we wel op deze manier moeten kijken naar allerlei activiteiten. Navigatiekaarten. In zijn boek Missional Map Making schrijft Ellen Roxburgh dat we vandaag niet op zo'n bedrijfsmatige manier moeten nadenken over missionair leiding geven. Roxburgh zegt dat we in een tussenfase leven, waarin we onze eigen navigatiekaarten moeten maken. Dat gebeurt terwijl we onderweg zijn, dus zonder dat we weten hoe ze eruit komen te zien. Hij benoemt 4 uitdagingen waarop kerkleiders hun eigen navigatiekaarten moeten maken. 1. Probeer helder te krijgen hoe de eigen context is veranderd en evalueer dit. Hoe is de kerk in de afgelopen 20 jaar veranderd? En de omgeving, de stad? Hoe zijn de mensen veranderd? Wat vinden mensen van de activiteiten van de kerk? 2. De kerk heeft geen duidelijke grenzen meer. Wie horen er wel bij en wie niet? Creëer een cultuur waarin mensen hun eigen levensverhaal herkennen in het christelijke verhaal. Deze verhalen vormen de kernidentiteit van de kerk. 3. Focus niet op wat kerkleden nodig hebben, maar vorm gemeenschappen van discipelen waarin de cultuur kan veranderen vanuit een verlangen naar een betere samenleving. Ontdek hoe een christelijke parallelle cultuur eruit kan zien en breng dat in praktijk. Denk aan gastvrijheid, helpen van de armen. Zorg ervoor dat kerkleden en buurtbewoners met elkaar in gesprek zijn en blijven over het concrete leven. Maak plekken waar dit veilig kan, waar geluisterd wordt naar de verhalen en oog is voor de behoeften. Gezicht. We hebben de groepen uit de leergemeenschap geholpen om hun eigen navigatiekaarten te maken voor hun missionaire of diaconale aanwezigheid in de wijk. Dat in kaart brengen gaat niet alleen over cijfers, grafieken en analyses, maar vooral over mensen een gezicht geven. Wie zijn de bewoners van de wijk rond je kerkgebouw? Hierbij hanteerden we 4 stappen: een bureauonderzoek, een praktijkdeel, een analyse- en conclusiedeel en tot slot het opstellen van enkele scenario's. Elk van deze stappen is belangrijk om uiteindelijk tot een heldere en overzichtelijke navigatiekaart te komen. Het belangrijkste resultaat is echter niet dat er een gedegen plan of scenario uitrolt dat we in praktijk kunnen brengen. Bij het schrijven van deze navigatiekaarten ontmoeten we allerlei mensen met hun eigen verhalen. Misschien is het wel het belangrijkste, gezien de individualistische tijd waarin we leven, dat er ruimte is voor deze verhalen. Verbonden. Verhalen zorgen voor verbondenheid. Is dat niet wat we Jezus zien doen tijdens zijn leven op aarde? Constant verbindt hij mensen aan elkaar en vertelt hij verhalen of luistert hij ernaar. Jezus heeft niet vaak 1-op-1 ontmoetingen. En als dit wel gebeurt, dan betrekt hij vaak de gemeenschap erbij. Meestal is Jezus te midden van de mensen. Zou dat vandaag anders zijn? We zijn weer onderweg naar Pasen. Daar zien we dat Jezus, zelfs vanaf het kruis, mensen aan elkaar verbindt. Moeder, zie uw kind. Zoon, zie uw moeder. Laten wij ook mensen aan elkaar verbinden en een plek zijn waar mensen hun levensverhalen kunnen delen. Wie weet maken we het dan mogelijk dat deze mensen hun levensverhaal herkennen in het christelijke verhaal. Artikel 14. Stimulans. Uit het grote aanbod aan publicaties in wat voor vorm dan ook pikt onderweg 2 keer per maand een aantal krenten uit de pap. Deze keer onder meer een boek over kerkelijke communicatie, bijbelstudies over hoe je moet aankijken tegen en je kunt inzetten voor vluchtelingen en een blog over het belang van onderlinge bemoediging in de gemeente. De tekst is van Helene Sietsma van Loo. Werken in de kerk. Hoe zorg je ervoor dat het kerkblaadje ook echt gelezen wordt? Hoe past je website goed bij je kerk en wordt die aantrekkelijk? Hoe gebruik je als plaatselijke kerk sociale media op een effectieve manier? Hoe richt je de diensten in, zodat het evangelie tot zijn recht komt en iedereen zich welkom voelt? Hoe verhouden de liederen zich tot de rest van de samenkomst? Hoe communiceer je als er een schandaal of ramp plaatsvindt? Hoe onderhoud je contacten met de plaatselijke media? Deze en nog meer vragen komen aan de orde in het laatste deel in de populaire serie Werken in de Kerk van uitgeverij Buiten en Schipperheijn. Deel 10 is getiteld Handboek voor kerkelijke communicatie. In 14 praktische, korte en heldere hoofdstukken komen alle belangrijke aspecten van de interne en externe communicatie van een kerk aan bod. De 10 delen uit de serie kosten elk €15,90. Kies je ervoor om de hele set in 1 keer aan te schaffen, dan ben je €150 kwijt. Behalve de uitgaven van deze reeks handboeken beheert Buiten en Schipperheijn ook de website www.werkenindekerk.nl, het platform voor kerkelijke werkers. Op de website zijn, naast lees- en downloadmateriaal, allerlei links te vinden naar relevante organisaties die elk weer hun eigen materiaal aanbieden. Beeld van God. Van Nobelprijswinnaar en aartsbisschop Desmond Tutu is de bekende uitspraak: beter dan gerechtigheid in de vorm van vergelding is gerechtigheid die tot verzoening leidt. Van zijn hand verscheen recent in Gods hand mens zijn in het licht van God. De oorspronkelijke Engelse versie uit 2015 verscheen in de aanloop naar Pasen. En dat is passend, gezien de thematiek van verzoening en gerechtigheid. Het boek bestaat uit 6 hoofdstukken die geschreven zijn als meditaties en aangevuld worden met discussievragen. Tutu geduigt in deze bundel van zijn geloof, waarvan de kern is dat God onvoorwaardelijk van ieder mens houdt en dat iedereen naar het beeld van God geschapen is. Gods liefde en genade hoef je niet te verdienen. Dat kun je ook niet. God heeft je al lief vanaf het allereerste begin van je bestaan. De overtuiging dat ieder mens geschapen is naar het beeld van God is altijd Tutu's motivatie geweest om zich in te zetten voor gerechtigheid. Het enige wat God namelijk van ons verwacht, aldus Tutu, is dat we ons uit dankbaarheid inzetten voor een betere wereld. In Zuid-Afrika streed hij daarom tegen de apartheid, maar evengoed tegen de corruptie binnen het ANC. Hij was ook de sturende kracht achter de Waarheids- en Verzoeningscommissie. Vluchtelingen. Noodhulpfonds Vluchtelingen heeft 3 praktische bijbelstudies ontwikkeld voor verenigingen, kringen of groepen. Les 1 heet Waardevol in Gods ogen. Les 2 Welkom bij God. En les 3 Gods liefde doorgeven. In elke les wordt een thema zorgvuldig opgepakt, uitgewerkt en dichtbij gebracht door middel van het lezen van bijbelgedeelten en onderling gesprek. Er is een mooie onderlinge samenhang tussen de lessen. De bedoeling is dat je hart op de goede manier geraakt wordt door de nood van de meer dan 60 miljoen mensen die momenteel ontheemd zijn. En dat het daar niet bij blijft. We kunnen Gods liefde doorgeven door te bidden, te troosten en te helpen. De lessen bieden ook ruimte om te praten over angst of andere ongemakkelijke gevoelens die ons bekruipen door de huidige vluchtelingenstroom. En om daar samen een weg in te vinden. Voor deze lessen is niet per se bijbelkennis of ervaring met vluchtelingen nodig. Bij de 3 lessen is ook een handleiding voor gespreksleiders geschreven. De lessen zijn te vinden op de website van Verre Naaste, www.verrenaaste.nl/bijbelstudies-vluchtelingen. Bemoediging. Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen. En elkaar bemoedigen. Hebreeën 10, vers 24 en 25. Volgens Jos Dauma schort er nogal eens wat aan preken en andere evangelieboodschappen. Ze worden doorgegeven aan niet-bemoedigde mensen. Hij komt op die gedachte door het herlezen van het boek Bemoedigen doet goed. De pastorale opdracht van de gemeente van Larry Crabb. Crabb noemt bemoediging een goed woord op het juiste moment. Woorden die bemoedigen zijn geïnspireerd door de liefde en gericht tegen de angst. In een serie blogpost werkt Dauma het belang van bemoediging verder uit. De boeken van Crabb hebben iets te bieden wat ik nergens anders zo vind. Hoop voor de kerk, passie voor pastoraat, oprechte kwetsbaarheid, diepgaande concentratie op Christus, schrijft hij. We zijn in wezen allemaal bange mensen die onszelf afschermen met een omhulsel, een masker. Die maskers staan werkelijke verbondenheid ook binnen de gemeente in de weg. Angst tegemoet treden met liefde zorgt voor verbinding. Ook mensen die trouw en godvruchtig leven kunnen de verrukking van het geloof missen. Het leven is vaak zwaar, ingewikkeld en druk. Ruimte om elkaar te dienen is er in het leven van gelovigen soms nauwelijks. Onderlinge dienstbaarheid bevorderen kan door gemeenteleden bewust te maken van hetgeen ze kunnen doen in de dienst der bemoediging en hen vervolgens daarin te trainen. De blogpost zijn te vinden op www.levenindekerk.nl. Geloofsgesprek met jongeren. Corian Matsinger en Marian Timmermans, beiden werkten voorheen voor Youth for Christ, zijn een tijd geleden voor zichzelf begonnen als religieuze trendwatchers. Ze bieden via hun bedrijf Jong en Holy materialen en trainingen aan voor iedereen die in of buiten de kerk met jongeren in gesprek is over het geloof. Sinds kort kun je je abonneren op het Geloofsgesprek abonnement. Voor €52 ontvang je een jaar lang iedere week gespreksvragen die je helpen om met jongeren het geloofsgesprek aan te gaan. De geloofsvragen komen in allerlei soorten en maten en soms met extra materiaal in de vorm van een filmpje of zo. Ze zijn thuis te gebruiken in een gesprek tussen ouders en kinderen, maar ze bieden ook steeds weer nieuwe inspiratie aan jongerenwerkers om in gesprek te gaan en te blijven over het geloof. Je kunt je abonneren via www.jongholy.nl. Zoek onder producten. Artikel 15. Jeugdwerk. Jongvolwassenen in de kerk 4. Zoeken naar verbinding met blind dates. Door Monique Mol. Enkele jongeren en jongvolwassenen uit de Westerkerk, GKV in Amersfoort, hadden aangegeven graag meer contact te willen met andere gemeenteleden. Ze zijn ervan overtuigd dat dit de onderlinge verbondenheid en het samen groeien in het geloof ten goede komt. De Blind Café Date bleek een goede setting om binnen de gemeente te komen tot onderling gesprek. Weet jij al naar wie je toe gaat? Zo leuk, ik heb echt geen idee bij wie ik aan tafel beland. Ja, maar ik vind het ook best spannend. Stel dat we niks te bespreken hebben met elkaar. Zomaar een gesprek na de ochtenddienst van de Westerkerk. In tegenstelling tot andere zondagen is het kerkplein vandaag vrij snel leeg. De een fietst zo snel mogelijk naar huis om koffie en taart klaar te zetten en de ander zoekt op de telefoon of een stratengids naar waar nu eigenlijk dat ene adres is. Het is eindelijk zover. De Blind Café Date. Gemeenteleden jonger dan 40 jaar mochten zich opgeven als ontvangend adres voor koffiebezoek na de ochtenddienst. De gemeenteleden ouder dan 40 kregen na de dienst slechts een straatnaam en een huisnummer aangereikt om zodoende pas ter plekke te ontdekken bij wie ze op bezoek gaan. Het leidde tot gezellige kennismakingen en betekenisvolle geloofsgesprekken. Bevragen. Een veelgehoorde reactie na afloop was: dit is zo belangrijk, want we hebben elkaar nodig. Dat is terecht. We moeten niet iets met elkaar in de kerk. Nee, we mogen ontdekken dat we in de kerk van alles met elkaar kunnen. In gesprekken met anderen kunnen we meer leren over wie God is. In gesprekken met anderen kunnen we reflecteren op hoe we christen zijn. In gesprekken met anderen kunnen we de rijkdom ontdekken van wat het betekent om onderdeel te zijn van een gemeenschap. De Trendrede 2016 heeft het over bouwgesprek. Dat is een gesprek waarin niet langer discussie en debat een plek hebben, maar waarin geconstrueerd wordt. De eigen meningen en gedachten worden niet gezien als het hoogste goed. In plaats daarvan wisselen mensen ideeën uit en bevragen ze elkaar, zonder dat het direct tot conclusies hoeft te leiden. De jongvolwassenen die de Blind Café Date organiseerden, hebben dat goed begrepen. Hun idee kwam voort uit een gesprek over de grote variatie in de gemeente, in verwachtingen en verlangens rond de liturgie. Ze wilden niet de focus leggen op die verschillen, maar wilden juist proberen gemeenteleden met elkaar in gesprek te brengen en hen met elkaar te laten uitwisselen hoe ze in het geloof, in het leven en in de kerk staan, om op die manier te werken aan onderling begrip en vertrouwen. Verdieping. Of het gesprek over de voorkeuren in de liturgie daarna nog even netelig is, dat zal moeten blijken. Bouwgesprekken vragen wel iets van onze houding en communicatie. De verdieping in een gesprek vindt niet altijd automatisch plaats. Soms blijven de deelnemers steken in de uitwisseling. En de verbinding met de ander zoeken door je kwetsbaar op te stellen is spannend en soms erg ingewikkeld. Het vraagt van ons dat we echt willen luisteren naar wat de ander zegt, dat we de ander niet veroordelend bevragen en daar de tijd voor nemen. En heel concreet, vermijd suggestieve en gesloten vragen en wees nieuwsgierig naar de ander. Het vraagt ook om een houding waarin we niet schuwen om naar onszelf te kijken. In de Trendrede 2016 werd de vraag gesteld: wat is mijn betekenis en welke verbinding zoek ik? Waaraan kan ik mijn steentje bijdragen? Daarin zitten elementen van nederigheid en zelfreflectie. Zelfreflectie is nodig om te weten waarom je vindt wat je vindt en biedt de gelegenheid om je door de ander daarop te laten bevragen, ook door God. Gelukkig hebben we een inspirerende leermeester en biedt Jezus tal van lessen over een goede gesprekshouding die we mee kunnen nemen in onze ontmoetingen. Veel plezier en mooie gesprekken toegewenst. Tips media. Andere ideeën voor onderlinge ontmoeting? Een gemeentemaaltijd waarbij de verschillende gangen in wisselende groepen op diverse adressen worden genuttigd. Ook leuk om te doen met de jeugdvereniging of de bijbelstudieverenigingen of kringen. Een avond opsplitsen en mengen met andere verenigingen. Op kleinere schaal kan het ook zeer waardevol zijn om je als jeugdvereniging een keer uit te laten nodigen bij oudere gemeenteleden. Om de verdieping in de gesprekken aan te brengen, kan er eventueel gekozen worden voor allerlei werkvormen, bijvoorbeeld kaarten op tafel. Bekijk de TED-talk De kracht van kwetsbaarheid van Brené Brown. In deze lezing deelt ze een diep inzicht om zowel jezelf als anderen te begrijpen. www.ted.com Artikel 16 Wandelen met God. God ervaren in onkruid door Hans-Jan Rozenbrand. Hij is predikant van de GKV Delft. Er zijn mensen die God ervaren tijdens een wandeling in de natuur. Ik ben niet zo iemand. Maar we belijden toch dat we God kennen uit de schepping? Moet ik me nu zorgen maken? Dat de natuur voor mij niet zo werkt, komt misschien doordat ik langs de A13 woon. Ik hoef de voordeur maar uit te stappen, of simpeler nog, een raam open te zetten, en ik hoor het constante geruis van duizenden autobanden die hun weg gaan van Den Haag naar Rotterdam of andersom. De feestelijke opening van de verlengde A4 een eindje verderop ten spijt. Maar ook als ik naar het strand fiets, is het voor mij niet vanzelfsprekend dat ik daar God ervaar. Natuurlijk geniet ik van de natuur en vind ik het mooi. Zeker als het hard waait of als de ondergaande zon de wolken rood kleurt. Ja, dat hij alles gemaakt heeft en nog dagelijks in gang zet en onderhoudt, dat is zeker indrukwekkend. Maar wat heb ik zelf met deze God? Of beter gezegd, wat heeft hij eigenlijk met mij? De natuur vergroot eerder mijn ervaring dat God ver weg is dan dat hij dichtbij is. Dat hij zich misschien wel bezighoudt met grote dingen, maar niet met mij. Woestenij. Volgens mij ben ik niet de enige die de woeste natuur, of wat daar nog op lijkt in Nederland, verbindt met de ervaring dat God ver weg is, onbereikbaar in plaats van dichtbij. Waren we nog maar in Egypte, klaagde het volk Israël in de woestijn. God overdondert Job door te spreken vanuit de woestenij. Maar dieren wonen die voor mensen totaal onbereikbaar of zelfs gevaarlijk zijn. Is jouw arm zo sterk als die van God? Heb jij zo'n donderstem als hij? Job 40, vers 9. De duivel verzocht Jezus in de woestijn. En aan de mensen in Rome schrijft Paulus dat Gods onzichtbare eigenschappen voor ieder mens zichtbaar zijn uit zijn werken. Welke eigenschappen? Juist, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Maar hoe is hij daarin dichtbij? Lijdensweg. Ik verbleef ooit een tijdje in een klooster. Ik was in de 20, stond op het punt om een studie af te ronden en ik had bedacht dat het goed zou zijn om te overdenken wat er nog over was van het geloof uit mijn kindertijd. Er was in het klooster weinig te doen, behalve dan het op gezette tijden bezoeken van de verschillende diensten in de kapel. Een beetje hangen op je kamer en rondjes lopen in de kleine ommuurde tuin van het eenvoudige kloostercomplex. Daar in die tuin was maar één pad. Langs dat pad stonden afbeeldingen van de lijdensweg van Christus. Ik liep er vaak langs. Niet omdat ik zo van buiten zijn hield, maar omdat ik daar stiekem rookte. Toch trof me na een paar rondjes juist dat verhaal. En dan vooral het absurde ervan. De hele toestand eromheen. Mensen die toekijken, schreeuwen of huilen. En de gedachte aan al die mensen die aan dit verhaal nog steeds, zoveel duizend jaar later, hun geloof ontlenen. En dan Jezus zelf, die het er allemaal bewust op aan liet komen. Die God is voor wie dat wil zien en geloven. Daar is het Lam van God, dat de zonden van de wereld wegneemt. Johannes 1, vers 29. Onkruid. Ik heb niet de natuur, maar eerst een klooster of een kerk nodig om me te herinneren aan hoe God zichzelf liet zien in deze wereld. En dan zie of hoor ik soms ineens toch tijdens een korte wandeling, in het gepiep van een vogeltje, of in een bosje onkruid tussen de tegels op de oprit. God is dichtbij voor wie wil geloven. Artikel 17, kolom, geuzennaam. Als in een ontmoeting met mensen mijn geloof ter sprake komt, noem ik mij meestal christen. Ik weet me christen onder de christenen, samen met hen verbonden in het geloof in Jezus Christus. Tegelijkertijd weet ik nog iets anders. Ik ben ook gereformeerd. Daar ben ik dankbaar voor en daar hecht ik aan. Ik zou het woord niet willen missen. Ooit was het een geuzennaam. Soms raken woorden opgesloten in betekenissen die ze niet moeten hebben. Dat geldt ook voor het woord gereformeerd. Ik weet dat mensen het soms behoedzaam gebruiken om niet misverstaan te worden. Want ja, wat is gereformeerd? In het afgelopen jaar is er een onderzoek geweest naar de identiteitsbeleving bij het personeel van gereformeerde scholen. De vraag naar de betekenis van het woord gereformeerd leverde een diffuus beeld op. Opvallend misschien, maar waar. Wie geen vreemde is in dit Jeruzalem weet dat waarderingen op dit punt kunnen uiteenlopen. Negatieve waarderingen hebben vaak met benauwde ervaringen te maken. Opgesloten raken in een kleine sociale wereld, te veel nadruk op regels, een verleden met kerkelijke conflicten. Als dat gereformeerd is, nemen mensen er afstand van. Positieve waardering is er voor de heldere geloofsleer, een praktische levensbeschouwing, de verbondenheid met een rijke traditie, leven uit vrije genade. Twee zielen in één borst. Maar uiteindelijk wint telkens de inhoud. Als gereformeerd staat voor een bevrijd leven met Christus als koning, is iedereen er weer bij. Waardevolle woorden die al lang meegaan, kunnen een korst van betekenissen krijgen die de kern aan het zicht onttrekt. Die kern, zo blijkt uit dit onderzoek, wil niemand echt missen. In mijn kast staat een klein boekje. Reformed, what it means, why it matters. Geschreven om uit te leggen waar gereformeerd voor staat. Het eerste hoofdstuk heet Back to the Beginning. Wie er even over nadenkt, weet dat hiermee alles wat gereformeerd wil heten, is samengevat. Een mooie toelichting bij een geuzennaam. Roel Kuiper is rector van de Theologische Universiteit te Kampen.